Hebreeën 2 vanaf vers 2. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom: ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom: zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. Wel, het eerste vers van dit hoofdstuk hebben wij feitelijk al besproken, de vorige keer. Het vers namelijk waar staat: daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Daarbij gaat het er inderdaad om dat deze woorden die nu verder volgen rechtstreeks verband houden met wat in de inleiding hier van de Hebreeënbrief feitelijk al gezegd is. Namelijk dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, en in het bijzonder nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. We hebben uitdrukkelijk stilgestaan ook bij de waarheid die daar vermeld wordt, namelijk dat de Heer Jezus inderdaad een uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. En in deze eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief wordt daar erg uitgebreid op ingegaan. En ik heb u dat al een paar keer verteld. Dat is namelijk vanwege de min of meer Joodse verwachting dat als de Messias zou komen, dat hij dan altijd zou blijven, zoals het in het Johannesevangelie ook geformuleerd wordt. En zij dachten dus dat hij meteen op aarde zijn koninkrijk zou openbaren. Dat dacht Petrus ook, daar hebben we het vorige keer nog even over gehad. En we hebben daarbij ook Handelingen 1 aangehaald. Maar het was niet in overeenstemming met wat uiteindelijk zou gebeuren. Namelijk, wat gebeuren zou, was dat weliswaar een koninkrijk tot stand zou komen door de verschijning van de Messias, maar niet zozeer op aarde geopenbaard, maar in het bijzonder in de hemel en wel verborgen. En dit is wat uitgelegd wordt in deze Hebreeënbrief. En daarom staat er meteen aan het begin, hier in 2 vers 1, dat wij ons moeten houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd zouden doorvloeien. En onder dat doorvloeien zou toch in de eerste plaats verstaan moeten worden het niet meer onderscheid maken tussen het verborgen koninkrijk in de hemel, in onze bedeling zeg maar, en het geopenbaarde koninkrijk straks in de toekomst. Dat wil zeggen dat het twee totaal verschillende dingen zijn. In dat verband wordt ook de titel van de Heer Jezus Christus uit Psalm 110 aangehaald, we komen er ook nog wel eens een keer op terug, waarbij hij weliswaar beschreven wordt als de koning over alle dingen, maar waarbij hij toch niet als koning wordt aangeduid, omdat dat meer verband houdt met de toekomst, maar hij wordt wel degelijk aangeduid en zelfs heel nadrukkelijk als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Niet zozeer zijn koningschap en de troon van David wordt benadrukt, maar juist wordt benadrukt dat hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Om dan eens wat te citeren uit Matthäus 1 voor de gelegenheid. Nou goed, ik heb dat in het verleden, dacht ik, uitgebreid genoeg gezegd, dat wij niet de enige tijd zouden doorvloeien en dus het onderscheid zouden leren maken tussen een verborgen koninkrijk in de hemel en een geopenbaard koninkrijk op aarde. En dan nemen we de draad weer op van hoofdstuk 2. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En dan meteen vers 2. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? De moeilijkheid van vers 2 is eigenlijk alleen het noemen van de engelen. En daar zijn we ook vorige keer min of meer mee geëindigd. Omdat die engelen immers in het voorgaande hoofdstuk allemaal genoemd worden. Er worden vele teksten aangehaald waarin over engelen gesproken wordt. En we zijn geëindigd met vast te stellen dat engelen gedienstige geesten zijn. Maar ook met vast te stellen dat de term engel, het zelfstandig naamwoord engel, in de betekenis van boodschapper, ook gewoon op mensen wordt toegepast. Mensen zoals ze ook inderdaad in het verleden als boodschapper van God zijn opgetreden. Dat is een heel eenvoudige zaak. En als dan ook hier het begrip engel genoemd wordt in vers 2, dienen wij niet meteen of niet alleen te denken aan de engelen in de zin van geestelijke wezens, gedienstige geesten, namelijk met een hemelste huis of iets dergelijks. Maar we dienen in het algemeen daarbij te denken aan de boodschappers die het woord van God gebracht hebben. En dan niet zozeer de boodschappers onder het nieuwe verbond, want die worden pas in vers 3 genoemd, maar in het bijzonder de boodschappers die er waren onder het oude verbond. Ik heb vorige keer al gezegd dat deze versen, de eerste versen van hoofdstuk 2, eigenlijk gelezen zouden moeten worden rechtstreeks in samenhang met de eerste versen van hoofdstuk 1. Namelijk, God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken door de profeten, en in onze dagen heeft hij gesproken door de Zoon. En daarom, omdat hij in onze dagen gesproken heeft door de Zoon, moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gesproken is. Meer dan de vaderen die geacht werden zich te houden aan het woord der profeten. Uit vers 1. Even vers 1. Maar hier in 2 vers 2 heten die profeten niet meer profeten, maar engelen. Ik heb nog geen commentaar. Avond is nog niet lang genoeg, denk ik. Ik heb nog geen commentaar. Want het is mogelijk namelijk om de term engelen te interpreteren als profeten. Profeten waren immers boodschappers. En als u zegt dat gaat mij te ver, dan zeg ik mij ook. Dat is ook zo. Ik denk namelijk dat onder die engelen inderdaad verstaan zou moeten worden engelen in de zin van geestelijke wezens, omdat in alle voorgaande versen daarover gesproken werd. Maar dan is het toch zo dat de engelen die hier genoemd worden in 2 vers 2... 2 vers 2 is het, hè? Inderdaad, dat deze engelen die hier genoemd worden in 2 vers 2... de engelen zijn door welke de profeten uit het oude verbond hun boodschap kregen. En als u dan weer zegt, maar ze kregen, die profeten kregen het woord toch rechtstreeks van de Heer, dan zeg ik, ja, dat bedoel ik ook. Omdat, en dat hebben we vorige keer ook besproken, omdat de Heer in de eerste plaats zelf als engel voorgesteld wordt. En in de tweede plaats hebben we ook vastgesteld dat de functie van de engelen voor ons in de praktijk van geen belang is. Wat van belang is, is dat ze hun werk doen. Maar hoe ze het doen, maakt niet uit. En of wij wat van die engelen rechtstreeks ervaren, is helemaal niet van belang. Het gaat er maar om dat het woord van God inderdaad ons bereikt. We hebben vastgesteld dat het werk van de engelen in de praktijk gebeurt in het verborgene. Daar gaat het om. En die enkele keer dat ze gezien of gehoord worden, is feitelijk uitzonderlijk. Want de normale situatie is dat alles wat geest is, inderdaad niet gezien wordt en ook niet bemerkt wordt. Maar het werkt wel. En daar gaat het maar om. Maar we moeten vooral het verband tussen 1 vers 1 en 2 vers 2 dan vasthouden. Indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest. Dat is het woord waardoor God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de Vader gesproken heeft. Door de profeten. Of door de engelen, maar dat maakt niks uit. Dan hebben de engelen gesproken weer door de profeten. Want of de Heer nou rechtstreeks zijn woord geeft aan de profeten, of dat de Heer zijn woord geeft aan de engelen die het vervolgens aan de profeten doorgeven, dat maakt in de praktijk geen verschil. Het gaat er maar om dat God spreekt tot de mens. En dat is de belangrijke gedachte die hier ontwikkeld wordt. En dus, want in het woord, voortijds, veelmalen op vele wijze, tot de engelen, of door de engelen gesproken, en wel tot de vaderen in het verleden, vast is geweest, dat wil zeggen ook bevestigd is geworden. Dat wil zeggen, het woord wat God sprak is ook steeds uitgekomen. U weet, en anders dan merken we dat later nog wel, zei het dan pas in Hebreeën 11 of zo, dat als God spreekt, spreekt hij altijd over toekomende dingen. Dat is ook wat de mens moet weten. Over het verleden en het heden zou je zelf het een en ander kunnen weten, omdat dat gezien kan worden. De vraag is hoe goed hij kijkt en luistert, maar daar gaat het nou even niet over. Het punt is namelijk dat de dingen van heden en verleden in principe door de mens zelf waargenomen kunnen worden, maar dat de dingen van de toekomst niet door de mens kunnen waargenomen worden. En daarom spreekt God per definitie over dingen die nog niet gezien worden. En de uitdrukking ontleen ik even uit Hebreeën 11, waar staat bijvoorbeeld dat Noach vermaand is geworden, de goddelijke aanspraak vermaand is geworden omtrent dingen die nog niet gezien werden. Maar dat woord aan Noach bijvoorbeeld is later wel bevestigd. Dat wil zeggen, het begon inderdaad zachtjes te regenen. Het begon inderdaad te regenen, hè? Nogal hevig. Precies zoals de Heer gesproken had. En dat geldt voor al die oud-testamentische uitspraken van de Heer. Ze zijn bewaarheid geworden. De Heer kwam tot Abraham, al of niet als engel, daar hebben we het nou maar even niet over dan, maar de Heer kwam tot Abraham en zei, ik ga een oordeel brengen over Sodom. En het is ook daadwerkelijk gebeurd. En de Heer zei tot Abraham, uw nageslacht zal vreemdelingen zijn in het land dat hun niet is, en na 400 jaar zal ik hen eruit verlossen. En ook dat is precies gebeurd. Ik noem maar even een paar voorbeelden. Het meest omstreden was in de tijd trouwens de aankondiging door de Heer dat Jeruzalem verwoest zou worden. In de dagen van de Babylonische ballingschap, zeg maar. Er waren profeten, valse profeten genoeg, die dat tegenspraken. Maar de Heer zei, het gaat wel gebeuren en het woord is bevestigd geworden. En de mooiste profetieën zijn natuurlijk de profetieën over de komst van de Heer Jezus Christus, die inderdaad verschenen is. Op de bestemde tijd en zelfs op de bestemde plaats. Gij Bethlehem, Ephrata en zo, weet u wel. Dat allemaal precies gebeurd. Dat wil zeggen, het woord dat door de engelen gesproken is in het verleden tot de Vader en misschien ook door de profeten is inderdaad vast geweest. Het is gebleken vast en dus betrouwbaar te zijn. Men kon erop bouwen. Wel, vervolgens is het ook zo dat alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Want dat hoort er ook bij. Ik nam die voorbeelden niet helemaal bewust. Ik liep ze me maar te binnenvallen. Maar ik zag ze nog even langs gaan. We hadden het over Noach bijvoorbeeld. Nou, daar was inderdaad overtreding, namelijk ongehoorzaamheid. Van degene die zei, nou het gaat toch niet regenen. We hadden mooi weer. Maar inderdaad, zij werden weggenomen. Zoals het dan later erover staat in bijvoorbeeld Matthäus 24. De dagen van Noach. Toen waren er inderdaad twee op de akker. Bij wijze van spreken dan, want het blijft altijd bij wijze van spreken. Maar alleen Noach, zal ik maar zeggen, de zijne werd weggenomen. De rest bleef op de akker, maar is daarna toch niet meer gevonden. Of andersom. Nee, daar wacht ik even bij. Of andersom. Hè? Waar het namelijk om gaat, dat is dat God inderdaad daar een oordeel bracht over de ongelovige mensheid. Hetzelfde geldt voor Sodom. In de praktijk bleek dat er maar één rechtvaardige was in Sodom en die werd eruit gehaald. Die wilde wel niet, maar goed. Maar niettemin, hij was een gelovige, de rechtvaardige Lot staat hem. En hij werd uit Sodom verwijderd, maar de rest van de inwoners van Sodom kwam inderdaad in het oordeel om. En zo is het gebeurd met de verwoesting van Jeruzalem. En wat heb ik nog meegenoemd? Ik weet het niet meer allemaal. Hè? Het is inderdaad gebeurd. En later, maar dat loopt tot in de dagen van de Hebreeënbrief min of meer, later werd weer een oordeel over Jeruzalem aangekondigd, dat Jeruzalem weer verwoest zou worden en men zou inderdaad de stad moeten verlaten. En het blijkt ook inderdaad dat het aangekondigde oordeel over Jeruzalem gekomen is. Kortom, in de loop der eeuwen heeft inderdaad alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen. Dus men God dan niet gelooft. Dat men dan niet gelooft dat er komt wat God gezegd heeft dat zal komen, dan moet men daar zelf de consequenties van ondervinden. God zei het gaat regenen, er komt een grote vloed, er is maar één redding, er is één manier om eraan te ontkomen en dat is in de ark gaan. En als je dat dan niet doet, ja, dan moet het, dan moet je zwemmen, maar dat gaat natuurlijk niet. Dan heb je het weer, hè? Zelfde mensen denken, daarom, maar ik red het zelf wel. Dat gaat gewoon niet. En de Heer zei het ook. Dus het woord dat in het verleden tot de vaderen gesproken is, is vast geweest. En alle overtreding, namelijk, lees die even mee, alle overtreding namelijk ongehoorzaamheid. Want de vraag is welke overtreding? En het antwoord is uiteraard die van ongeloof. Ongehoorzaamheid, ongeloof dus. Hè. Alle overtreding, namelijk alle ongeloof, heeft inderdaad rechtvaardige vergelding ontvangen. Als de mens niet luisteren wil, wie niet horen wil, zeggen wij dan, die moet maar voelen. Maar dat geldt voor de goddelijke zaken des te meer, het woord van God namelijk. En inderdaad, als dat in het verleden allemaal zo gegaan is, in overeenstemming met het woord van God, en zeker in de dagen van de Hebreeën had men dan toch 4000 jaar menselijke geschiedenis om dat te controleren, hoe meer dan voldoende geweest zijn. Wel, als dat dan zo is, hoe zullen wij ontvlieden, ontkomen aan de zondvloed, of aan de verwoesting, of aan de verdrukking, of wat dan ook maar, of gewoon aan het oordeel gods, de toorn gods. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Wat in het verleden werd aangekondigd, onder andere in de voorbeelden die ik zo net even noemde, was inderdaad zaligheid. Dat wil zeggen, er zou een ark komen, of je zou Jeruzalem kunnen verlaten, of weet ik veel wat allemaal, de legerplaats uitgaan of iets dergelijks. Hè? Maar in ieder geval, er was zaligheid, redding, want dat betekent het gewoon, die werd aangekondigd. Maar in onze dagen is niet slechts sprake van redding, maar zelfs van grote redding. Niet zaligheid, maar grote zaligheid. En als we dat nog even verder uitbreiden en brengen in verband met wat we besproken hebben naar aanleiding van vers 1, dan zou het licht voor de hand te bedenken dat de zaligheid inhoudt de komst van het koninkrijk van Christus hier op aarde, de openbaring van zijn koninkrijk, en de grote zaligheid is uiteraard dat de gelovige in onze dagen niet slechts deel krijgt aan zijn koninkrijk, maar zelfs aan de hemelse roeping, de verborgenheden van het koninkrijk. Later staat die uitdrukking er ook, hè? Dat is Hebreeën 3 vers 1. Hierom heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Dat is inderdaad grote zaligheid. Het zal toch duidelijk zijn dat wie die grote zaligheid verwerpt, dan toch zeker rechtvaardige vergelding zal ontvangen. Als er een vergelding komt als men gewoon de zaligheid niet aanvaardt, wel, dat is duidelijk, maar dan zal er toch zeker vergelding komen als men deze grote zaligheid, eigenlijk grootste ook, hè, deze grote zaligheid niet aanvaardt en daar geen acht op slaat. En daarom moeten wij ons houden aan hetgeen gehoord is. Aan de boodschap over de Heer Jezus Christus, niet alleen de redder, maar inderdaad de koning en in het bijzonder de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die inderdaad op de allerhoogste troon gezeten is. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En dan gaat hij verder te spreken over deze grote zaligheid. En nogmaals, let op, grote zaligheid. Het gaat uitdrukkelijk om de hemelse positie en roeping van de gelovigen uit onze dagen. En dan staat er in vers 3, de welke, die grote zaligheid dus, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden door, of van, dat betekent door tegenwoordig, door degene die gehoord hebben. En eventueel degene die hem gehoord hebben. Het eigenaardige is dat we dan twee tegenstellingen vinden. In hoofdstuk 1 gaat het om, eerst spraken de profeten en daarna sprak de zoon. En hier in hoofdstuk 2, vers 2 en 3 is er eerst sprake van de Heere die deze grote zaligheid gepredikt heeft. En daarna werd die grote zaligheid gepredikt door degene die gehoord of hem gehoord hebben. De gedachte daarbij is eenvoudig genoeg. Het betekent dat deze grote zaligheid voor het eerst verkondigd werd door de Heer zelf. Nou ja, dat is in elk geval in overeenstemming met vers 1. Namelijk, God heeft in deze laatste dagen, weet u nog, ik vorige keer gezegd heb, deze laatste dagen, niet die andere, de toekomstige laatste dagen, maar deze laatste dagen, de dagen van het verborgen koninkrijk. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, en hier staat welke, over die grote zaligheid, welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, en dat betekent dat de Heer zelf daar als eerste over gesproken heeft, of hij is de eerste die die dingen verkondigd heeft. En daarna staat er, aan ons bevestigd is geworden door degene of van degene die gehoord hebben. Dat wil zeggen, door degene die tot geloof kwamen. En waardoor kwamen die tot geloof? Wel uiteraard door het woord van de Heer. Dus inderdaad, het woordje hem, dat mag ertussen, maar het moet zo ook wel duidelijk zijn, eigenlijk. Daarbij wordt uiteraard gedacht bij de Heer, gewoon aan de Heer Jezus. En bij degene die hem gehoord hebben, wordt uiteraard primair gedacht aan de apostelen. De discipelen die vervolgens apostelen, gezondenen werden. Moeilijkheid daarin is dat het eigenlijk tamelijk moeilijk is om in de woorden van de Heer zelf, voor zover die opgetekend staan, om in de woorden van de Heer zelf deze grote zaligheid terug te vinden. Dat is een moeilijkheid, dat hoeft het echter niet te zijn. Het punt is dan ook dat ook niet alleen maar staat, de Heer heeft het verkondigd, en daarmee uit, maar er staat uitdrukkelijk, het is begonnen verkondigd door de Heer, en daarna is het bevestigd geworden door degene die hem gehoord hebben. Dat beginnen en daarna bevestigen, dat zou kunnen betekenen eventueel van, de Heer heeft het als eerste verkondigd, want er staat hij heeft het begonnen, en daarna, maar dat staat er niet, daarna, maar het zou het kunnen zijn, en daarna hebben de discipelen, namelijk de apostelen, hetzelfde gedaan, hebben dezelfde boodschap vervolgens gepredikt. Dat zou het kunnen betekenen, maar dan krijgen we toch wel wat problemen, dat meen ik echt. Ik ben dan ook geneigd het anders te lezen, namelijk, de Heer is begonnen deze dingen te verkondigen. Dat betekent dan niet zozeer dat hij de eerste was die het deed. Strikt genomen was het eigenlijk ook niet zo. Maar het betekent niet dat hij dan de eerste was die het deed, maar het betekent dat hij daar de eerste beginselen van naar voren gebracht heeft. De grondwaarheden, de principes van deze grote zaligheid, waarna deze beginselen, deze principes vervolgens verder werden ontwikkeld en uitgebouwd, of hoe je dat maar zeggen moet, meer breed, in de breedte werden gepredikt en ook in het publiek gebracht door de discipelen en apostelen. Met andere woorden, de Heer is ermee begonnen, maar heeft alleen de beginselen naar voren gebracht, terwijl daarna de apostelen, met meer nadruk trouwens op de apostel Paulus, waarbij de apostelen dan deze waarheid verder uiteengezet hebben. Ontwikkeld is eigenlijk niet het goede woord, maar uiteengezet hebben. Het punt is, en dan raken wij in discussie waar ik alleen in wat algemene termen over kan praten. Dat is wat lastig voor degene die niet zo goed in de schrift thuis zijn. Maar ik kan alleen in algemene termen over praten. Dat is namelijk dit, dat als de Heer over deze grote zaligheid spreekt, wel hij deed het, want het staat hier, als de Heer over deze grote zaligheid spreekt, dan doet hij dat niet in het openbaar. Dat wil zeggen, dan spreekt hij daar niet duidelijk en uitgebreid over. Integendeel, hij noemt daarvan slechts enige principiële zaken, waarna hij vervolgens zijn toehoorders laat zitten met de vragen die uit zulke opmerkingen voortkomen. En als er al vragen zijn bij de discipelen, dan zegt de Heer, en ik citeer maar even wat uit Johannes bijvoorbeeld, het ligt meest voor de hand vanuit de Hebreeënbrief, dan zegt de Heer, ja, nu verstaat gij deze woorden nog niet, of wat ik nu zeg, dat verstaat gij nu nog niet, maar gij zult het na deze verstaan. Of, wat ik nu doe, dat zei de Heer ook, ter gelegenheid van de voetwassing, tot de apostel Petrus, wat ik nu doe, verstaat gij niet, maar gij zult het na deze verstaan. En andersom lezen wij, dikwijls ook dat erbij staat, dat nadat de Heer uit de dood was opgestaan, begrepen de discipelen wat hij op dat moment, verder voor dus al, gezegd had. Kortom, het punt is gewoon dat de dingen die zouden plaatsvinden, met betrekking tot de grote zaligheid, na de opstanding van Christus, die werden af en toe heel summier door de Heer Jezus aangehaald, soms in wat cryptische uitspraken, soms ook in de vorm van gelijkenissen, en men begreep het niet. Maar toen het een keer zover was, begreep men het wel. En het blijkt dan ook heel eenvoudig, ik meen dat echt, het blijkt dan ook heel eenvoudig om deze grote zaligheid, met betrekking dus tot de hemelse roeping van de gelovigen van vandaag, om die terug te vinden in de woorden van de Heer Jezus. Achteraf. En het blijkt dan inderdaad dat degenen die hem gehoord hebben, de discipelen dus, dat die achteraf inderdaad begrepen hebben wat de Heer ooit al veel eerder gezegd had. Maar toen het andersom was, namelijk toen men leefde in de dagen van de omwandeling van de Heer op aarde, wel als toen de Heer erover sprak, staat er steeds bij, ze begrepen het niet. En als ze er maar iets van dreigden te begrijpen, zei de Heer, nou ja, zover is het nog niet. Dat komt later wel. En je liet hem met die dingen zitten. En soms zei hij, nou ja, wat je nu gezien of gehoord hebt, mag je niet over praten totdat de Zoon des Mensen uit de doden zijn opgestaan, enzovoorts. Dat wil zeggen, de Heer heeft het dus wel gezegd, zo het een en ander, maar heeft het niet uitgebreid verklaard. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd dat van Johannes 3, komt toch in Johannes, hè? Johannes 3, waar de Heer zegt tot Nicodemus, alle vragen aan de kant vegende overigens, zegt hij tot Nicodemus in vers 3 van Johannes 3, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nou, daar hebben we het over het koninkrijk Gods, de laatste dagen, het nieuwe verbond. De tijd na de opstanding van Christus en al wat ermee samenhangt. En Nicodemus informeert heel voorzichtig of de Heer Jezus misschien de Messias zou kunnen zijn, met een wat voorzichtige vraag. En de Heer veegt de vraag van tafel en zegt gewoon tot Nicodemus, Nicodemus, het maakt allemaal niet uit wie ik ben, maar als jij niet wedergeboren wordt, kom je het koninkrijk niet in. En of ik dan de koning ben, heeft het dan vervolgens niet zoveel meer mee te maken. Dat is ongeveer de gedachte. Het gaat dus over het koninkrijk, maar het wordt dus in het midden gelaten of het gaat om de zaligheid of de grote zaligheid. Er wordt helemaal niet over gesproken. Nou, en dat wordt nog een keer herhaald natuurlijk in vers 5. Voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, dat is uiteraard wedergeboorte, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En Nicodemus geeft vervolgens blijk van zijn onbegrip. Hij begrijpt niks van dat beginsel van wedergeboorte, van dood en opstanding. Dus niet dat we dat kwalijk zouden moeten nemen, maar niettemin, hij begrijpt er niks van. En dan zegt de Heer in vers 10, Jezus antwoordde en zeide tot hem, en daarna komt Nicodemus ook niet meer aan het woord. Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij de leraar, want dat staat er echt, niet een, maar de, zijt gij de leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten, eigenlijk, ik spreek wat ik weet, en wel zeker weet, uiteraard, en wij getuigen wat wij gezien hebben. Ik zeg er altijd bij, de Heer heeft het hier over wat hij weet en gezien heeft, uit en in het woord van God. Hij weet het uit de Bijbel en heeft het gezien in de Bijbel. En dus, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. En dan meteen schakelt hij over. Vind ik altijd leuk dat het gebeurt, hè. En maakt hij het nog moeilijker voor Nicodemus om het te begrijpen. Dat vind ik altijd leuk. Want ik kan me daar erg goed in vinden. Kijk, als mensen die begrijpen wat ik zeg, dan heb ik soms de neiging om niet een paar stappen terug te doen en het dan heel langzaam nog eens uit te leggen, voor de zoveelste keer wellicht, dan heb ik de neiging om nog een paar stappen verder te lopen, liefst zo snel mogelijk, om te laten zien dat we hierbij niet gekomen waren aan het einde van de route. Zo van, ja, maar dit is zulke moeilijke waarheid, hier houdt ons begripsvermogen op. Dan wil ik nog graag even laten zien dat het daar lang niet ophoudt, maar dat het nog een heel eind verder gaat. Kan verkeerd uitpakken natuurlijk. kan ik ontmoedigend zijn, ik weet het, maar ja. Maar de Heer doet het ook. In plaats van heel voorzichtig nu te gaan uitleggen wat wedergeboren is, zegt hij, vers 12, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, en de aardse dingen heeft uiteraard te maken met de zaligheid. Namelijk dat het koninkrijk van God, der hemelen, pas op aarde zal komen als men, als in de eerste plaats Christus uit de dood opgestaan en men vervolgens door geloof in hem deel heeft gekregen aan zijn opstanding. Het zijn aardse dingen, aards koninkrijk. Maar de Heer zegt, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Zo van, we praten alleen nog maar over de aardse dingen, maar er zijn nog een hemelse dingen ook. Er is niet alleen zaligheid, die blijkbaar al zo moeilijk is, maar er is zelfs ook nog grote zaligheid. En dan gaat de Heer er iets van uitleggen, en dat gebeurt prompt via de oud-testamentische typologie. Dat gebeurt namelijk nooit anders, gaat altijd zo. De grote zaligheid wordt altijd uitgelegd aan de hand van de oud-testamentische typologie. Dat is echt waar. En als het niet zo is, dan hoor ik het binnenkort waarschijnlijk van u, hè. Maar de hemelse roeping van de gelovigen in onze bedeling, het verborgen koninkrijk in de hemel enzovoorts, wordt in het Nieuwe Testament alleen uitgelegd. En het wordt gedaan niet op grond van de klare taal van de oud-testamentische profetie, maar altijd uit de symboliek, de typologie vanuit het Oude Testament. En zo gebeurt het dus straks in de Hebreeënbrief ook. Ik bedoel straks. Tegen de tijd dus dat we aan die hoofdstukken toe zijn. Hè? Want zelfs als in Psalm 110 staat, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, dan kun je wel zeggen dat is klare taal. En dan zeg ik, ja, tot zover wel. Maar als er dan meteen achter staat, en gij zijt priester in de eeuwigheid naar ordening van de ordening van Melchizedek, dan zitten we wel degelijk in de oud-testamentische typologie. De typologische betekenis van de hoge priester. En daarna komen we als vanzelf toch terecht in de typologie van niet alleen de hoge priester, maar de hele tempeldienst of tabernakeldienst enzovoorts. Zo gaat het altijd. En hier ook, hier staat namelijk, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen. En dan vers 14, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Hoe hoog? Tot waar moet hij verhoogd worden? Nou ja, dat stond al in vers 12 natuurlijk. Want dat moet toch duidelijk zijn dat de Heer nu over hemelse dingen spreekt. En zoals de Heer eerst uitermate vernederd werd, de zoon des mensen kwam immers uit de hemel, vers 13, zo zal hij ook weer naar de hemel terugkeren. Dat is toch de strekking ook van de Hebreeënbrief. Precies hetzelfde verhaal. En hier staat het maar summier. Maar je kunt ook hier zeggen dat deze woorden van de Heer Jezus inderdaad bevestigd zijn geworden door degene die hem gehoord heeft, bijvoorbeeld de schrijver van de Hebreeënbrief, de apostel Paulus, denk ik. Ja, de man zal het ook gehoord hebben toen hij in de tijd op die berg in Arabië, in de woestijn, was... Hij zal daar dezelfde dingen gezien hebben als Mozes. Ik ga het nou niet uitleggen meer, hè. Maar de Heer moet met hem gesproken hebben. En deze hemelse waarheden hebben uitgelegd. Nou, er staat dan, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. De zoon des mensen dus. En daarna staat er niet, zo moet die zoon des mensen ook weer terugkeren naar de hemel. Want die waarheid hoort inderdaad bij de grote zaligheid. En die wordt dus niet letterlijk verteld door de Heer Jezus. Dat mocht ook eigenlijk niet in oud-testamentische tijd. En dit is oud-testamentische tijd. Nog, het was nog voor de opstanding van Christus. En dus gebeurt het aan de hand van de oud-testamentische typologie. Namelijk, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Mocht dat nog niet duidelijk zijn, wat de verhoging van de slang in het Oude Testament, in nummer 21, betekent, dan staat het er gewoon achter. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn verhoogde slang, zijn enige geboren zoon, jawel, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Met andere woorden, de verhoogde slang in de woestijn is een type van de zoon van God, uitermate verhoogd, boven de engelen, in de hemel zelf. Dat is hemelse waarheid.
Het schijnt toch wel erg moeilijk te zijn, want heden en daar zijn er nog veel mensen die nog steeds bij de kruis blijven staan.
Ja, ik weet het. En daar heb je als erover gepraat gaat worden. Ik kijk alweer om me heen. Heel voorzichtig. Of ik de vlag ook zie staan. Daar, ja. Ik heb me wel eens laten uitleggen wat die symbolen dan, die we ook voor ons zien, wellicht betekenen, zegt men. Dat is de slang, dat is het type van Christus, die verhoogd werd aan een stang. En dat is dan een type van het kruis. Maar dat is een misverstand. Ik zal het nooit iemand kwalijk nemen, maar het is een misverstand. Dat de Heer gekruist werd voor ons, is een duidelijke zaak. Maar ik hoop dat het langzamerhand, let op, ik zei langzamerhand, ik hoop dat het langzamerhand toch ook duidelijk wordt dat die waarheid hier in Johannes 3 niet gevonden wordt. Daar wordt niet gesproken over de dood van de Heer Jezus. Daar wordt gesproken eigenlijk enkel en uitsluitend over zijn opstanding. Namelijk, men moet wedergeboren worden. Je kunt wel zeggen, men moet sterven, de oude mens afleggen. Nee, er staat, men moet wedergeboren worden. Strikt genomen, echt strikt genomen, is dat slechts de opstanding. Wedergeboren. Opstanding uit de dood. Dat daar de dood aan vooraf gaat, dat is duidelijk. Dat de Zoon des Mensen moest verhoogd worden tot in de hemel aan de rechterhand Gods, dat is waar. Dat dat gebeurt na zijn kruisiging, en dus na zijn sterven, dat is uiteraard ook waar, wordt er niet mee ontkend. Maar het punt is dat deze waarheid, dat de Heer zou moeten sterven, eerst, dat deze waarheid niet hier in Johannes 3 gevonden wordt. Dat kan trouwens ook nogal moeilijk, omdat de Heer zelf, dat de apostel er later over zegt, indien zij deze dingen gekend hadden, indien zij de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid zelfs helemaal niet gekruist hebben. En dus wordt er sowieso niet over gesproken. Maar bovendien, de dood van de Heer Jezus maakt ook geen deel uit van de hemelse dingen, hooguit van aardse dingen. Maar dan moet je de aardse dingen nog erg oprekken. Want in het algemeen, als het gaat om aardse dingen en hemelse dingen, gaat het om het aardse koninkrijk. En dat begint bij de opstanding van Christus. En het hemelse koninkrijk. En dat begint ook bij de opstanding en hemelvaart van Christus. Hoe dan ook, zal ik u nog eens even proberen. En dan ga ik weer snel lopen. Heb je dat weer? Nou ga ik snel lopen. Die slang die Mozes moest verhogen in nummer 21. Maak u een koper slang, een vurige slang, dat is eigenlijk hetzelfde. En stel die op een stang, op staak. En de bedoeling was dat iedereen die door de slangen die beneden waren gebeten werd, hè, dat iedereen zou opzien naar die verhoogde slang en daardoor zou genezen en dus niet zou verderven, maar het leven, eeuwig leven mag ik niet zeggen, maar daardoor het leven zou hebben. Nou, die verhoogde slang is een type van Christus, waarbij de slang, zoals altijd, het type is van degene die heerst over de zienlijke, de stoffelijke wereld. Dat is de slang. Degene die heerst over de stoffelijke wereld. De oude slang is de Satanas. Openbaring 12. Dat staat daar. De oude slang, niet slang, de oude slang. Maar de jonge de slang, ik weet wel dat het geen Bijbelse uitdrukking is, maar hoe moet ik het dan zeggen? Hè? De jonge slang, dat wil zeggen degene die later gemaakt wordt, tot stand komt, die Mozes moest maken, die was er nog niet. Hè? Die Mozes moest maken en verhogen, die is een beeld van de vorst over de stoffelijke wereld, namelijk Christus. De uiteindelijke, de tweede en daarmee laatste, de definitieve. En het punt is dat die verhoogde slang bij ons ook bekend is, niet alleen als degene die geneest, want dat doet hij ook, en dat deed hij bij Mozes, nummer 21 ook, maar wij kennen hem als de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, waarvan er maar één is. Daar spreken we nog wel eens over, maar dat is wat er staat. Hij is er ook geworden wegens de kracht des onvergankelijke levens. Hij is verhoogd geworden. En definitief blijft hij daar. Hij houdt uw positie aan de rechterhand Gods. Daar is er maar één. In tegenstelling tot de priesters en hoge priesters van het oude verbond, waarvan de Hebreeënbrief zegt dat zij door de dood verhinderd werden te blijven. En dus werden ze steeds vervangen, dus waren er veel. Nou, dat vind je nummer 21 ook. Want beneden waren er veel slangen, maar men werd er door gebeten en men stierf eraan. Dus het functioneren van de wet in het algemeen en in het bijzonder van de Hoge priester die jaar in, jaar uit, vele malen, maar dat staat pas natuurlijk een paar hoofdstukken verder in Hebreeën, mijn Hebreeën 9, ja. De hoge priester die elk jaar, dus jaar in, jaar uit, weer inging in het heiligdom, de grote verzoendag enzovoorts. Maar het werkte niet zo best. En uiteindelijk ging men eraan dood, want de bediening van de wet is een bediening des doods. Maar tegenover al die hoge priesters die hier op aarde kwamen uit Levi, staat de ene hoge priester die niet uit Levi kwam, maar die uit God geboren werd en die dus ook verhoogd werd. Dat is het verhaal, dat is gewoon een uitbeelding eigenlijk van de verhouding tussen oude en nieuwe verbond. Die verhoogde slang is Christus in de rechterhand Gods. Nicodemus wist dat uiteraard helemaal niet. Maar de Heer geeft hem wel een clue, een hint. Je begrijpt de aardse dingen niet, of je gelooft ze niet. De hemelse zul je ook niet geloven, maar de hemelse dingen, dat is onder andere dit, dat zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd is, typologie dus, verborgen waarheid, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, dat een ieder die op hem ziet, of in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En nog een keer, want als wel lief heeft God, waarvan Mozes dan een type was, als wel lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, waarvan de slang een type was, de koperslang, God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Aan zijn rechterhand uiteraard heeft hij hem gegeven, ten behoeve van ons, opdat wij op hem zouden zien, tot hem zouden gaan, tot hem zouden naderen met vrijmoedigheid om genade en barmhartigheid te ontvangen en om geholpen te worden te bekwame tijd. Hebreeën 4, het laatste vers. Het verhaal is zo duidelijk als wat. En er komt er nog bij dat als ik nu niet Johannes 3 had aangehaald, dan zou ik het toch gedaan hebben. Misschien doe ik het ook ooit nog wel. Naar aanleiding van Hebreeën 2, vers 8 en 9. Want Hebreeën 2, vers 8 eindigt met te zeggen: doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Want dan kijkt men gewoon horizontaal hier naar beneden in deze woestijn en dan zie je hooguit slangen waardoor je gebeten wordt, als je ze al ziet. Maar vers 9 zegt: maar wij zien Jezus. Dat betekent gewoon: wij zien omhoog naar de koperen slang. Seraf, eigenlijk. Dat is een van de woorden die ervoor staat in nummer 21. De seraf, de vurige. De seraf, een type van de verheerlijkte Christus. Ja. Precies diezelfde typologie. Hier in Hebreeën 2 wordt het er niet eens bij genoemd. Maar als u het mij vraagt, heeft de apostel Paulus daarbij wel degelijk aan nummer 21 gedacht. Omdat de lijn van zijn gedachte precies die is. Namelijk, hier beneden zien we het niet. Zien we niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar zien wij omhoog, dan zien wij inderdaad Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, dat is maar de gedachte. Grote zaligheid dus, waarop wij acht zouden moeten geven. En bovendien blijkt dan, en daarvoor haalde ik dit aan, bovendien blijkt dan dat de Heer inderdaad begonnen is deze grote zaligheid te verkondigen. Niet alleen als eerste, want daar gaat het niet eens om. Valt zelfs nog wel tegen te spreken. Want dan kun je ook net zo goed zeggen dat men in het Oude Testament in Mozes in nummer 21 daar als eerste over gesproken heeft, bijvoorbeeld. He? Dus of de Heer nou de eerste was, dat wordt een beetje moeilijk. Maar in ieder geval, de Heer heeft de beginselen daarvan uiteengezet, heeft inderdaad meerdere malen naar dit soort oud-testamentische schriftplaatsen verwezen en daarbij altijd vragen gesteld. Dat wil zeggen, wat doe je hier nou mee? Hier liet hij Nicodemus ook met deze vraag achter. Hij hield het voor, maar legde het niet uit. En dus is de Heer begonnen deze dingen te verkondigen. Dat is precies wat de Heer deed toen hij vroeg, ik doe het maar weer even uit het hoofd, hè, toen de Heer vroeg aan zijn tijdgenoten, wie is de Christus, wiens zoon is hij? En toen zeiden zij, de zoon van David. Het was geen quiz, anders was het half goed gerekend. Maar het was half fout. Want het belangrijkste antwoord werd niet gegeven. En toen antwoordde de Heer niet van, daar heb je maar half goed, want hij is ook de zoon van God. Volgens 2 Samuel 7 bijvoorbeeld. Maar de Heer zei, hoezo noemt dan David hem mijn Heere? Als de Messias de zoon van David is, Hoe noemt dan David hem mijn Heer? Psalm 110, gaan we weer, Psalm 110 vers 1. En daar liet hij het bij. Hij legt het niet uit, maar hij hield hem de vraag voor. Geef daar dan maar eens antwoord op. Het is een begin. Dat betekent dat daar inderdaad die hogere waarheid gevonden wordt. De Heer als de zoon van David is uiteraard aardse waarheid. Iemand die uit David voortkwam is uiteraard een aardse aangelegenheid. Het leidt tot een aardse troon in Jeruzalem, uiteindelijk over de hele aarde. Vanzelfsprekend, maar het is een aardse zaak. Maar de andere kant van het verhaal is dat de Messias ook de zoon van God zou zijn. Daarom door David ook mijn Heere genoemd wordt. En op die gronden heeft die Messias dan ook inderdaad een troon in de hemel. Dus die hield het er toch voor, maar ze moesten er wel even over nadenken. Staat al in het Oude Testament, men moet op het woord van God verstandelijk acht geven. Er staat niet, je moet het dagelijks aan tafel voorlezen, dus weliswaar een goed gebruik. En zeker niet verboden, begrijpt u mij goed. Maar staat niet in de Bijbel dat het moet. Er staat wel in de Bijbel, je moet op het woord verstandelijk acht geven. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik kort na de maaltijd altijd moeite heb met zulke dingen. He? Ergens verstandelijk op acht geven. Ik dut altijd een beetje weg zo. Daar word je wat gammel van, hè. Maar het principe is, men moet inderdaad niet alleen het woord lezen, men moet het begrijpend lezen. Het staat op meerdere plaatsen in de Bijbel trouwens. Ik moet erover nadenken, de Heer stelde hen de vragen. En hij zal de wijngaard verhuren of geven, of verhuren weet ik niet precies, aan andere landlieden die wel een vrucht voorbrengen op zijn tijd. En toen zei de Heer niet, dat is goed of niet goed, het was natuurlijk goed, maar hij zei het niet eens. Hij stelde vervolgens nog een vraag en hij zei, wat is dan dit? De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Geciteerd uit de psalm dus, hè. Hadden ze weer een puzzel. Wat betekent dat? Wel heel eenvoudig, dat die steen die inderdaad daar naar beneden zou moeten zijn, in het bouwwerk, als fundament bijvoorbeeld, dat dezelfde steen die bestemd was om fundament te zijn, uiteindelijk zou gebruikt worden, niet als fundament, maar als top van het bouwwerk. Met andere woorden, die eerste steen die gelegd zou moeten worden, die zou beneden moeten liggen, maar volgens de andere kant van het verhaal ligt die steen juist boven. De top van het bouwwerk, de uiterste hoek, staat er. De steen is verhoogd geworden. Ja, dat is weer zo'n verhaal. Waar spreekt dat over? Eenvoudig over de positie van Christus nu verborgen in een verborgen koninkrijk aan de rechterhand Gods. Nou, zo zou ik nog een poosje door kunnen gaan. Het is betrekkelijk eenvoudig om als wij die grote zaligheid gehoord hebben van de apostelen, en met name van Paulus dan natuurlijk, om die grote zaligheid dan ook terug te vinden in de woorden van de Heer Jezus. Het is dus volstrekt juist te zeggen dat de Heer is begonnen deze grote zaligheid te verkondigen en vervolgens dat die grote zaligheid ook aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben, door degene die geloof, tot geloof kwamen. En in bijzonder zijn het dan degene die hem gehoord hebben. Ik ben weer in Hebreeën 2 vers 3 dus. Door degene die hem gehoord hebben, daar gaat het om diegene die inderdaad deze boodschap ontvangen hebben van de Heer Jezus zelf. En dat zijn dan uiteraard de apostelen. Waar nog even bij komt, dat in het algemeen het Bijbelse begrip apostel, net als het begrip engel, helemaal niet een bestaand begrip is. Dat wil zeggen, men heeft dus ook inderdaad het Griekse woord niet vertaald. Met de engel heeft men ook gewoon het Griekse woord angel gewoon naar het Nederlands overgezet. En met apostel heeft men dat ook gedaan. Het Griekse woord betekent gewoon een apostel, betekent gewoon een gezondene. Maar in de Bijbel heeft het bovendien de betekenis van dat het een gezondene is die gezonden is geworden door de Heere Jezus persoonlijk. Ik zeg niet eens Christus, ik zeg door de Heere Jezus persoonlijk. Dat wil zeggen, het zijn diegenen die letterlijk zijn stem gehoord hebben. En Paulus was er daar heus één van. Weliswaar niet één van de 12, maar hij was wel degelijk één van hen. Als je het mij vraagt, de 13e. Maar goed, laat maar even zitten. Maar in ieder geval is het zo dat deze boodschap rechtstreeks bij de Heer Jezus vandaan komt. Al is het zo dat wij hem in de Bijbel eerst eigenlijk goed leren verstaan. Uit de Paulinische brieven in het bijzonder. En daarna vinden wij dat deze waarheden in aanvang inderdaad verkondigd werden door de Heer Jezus. En we vinden ze trouwens ook vervolgens bij de andere apostelen terug. Het is iets moeilijker moet ik zeggen, maar niettemin is het terug te vinden. Maar de grondgedachte is deze. Hoe zullen wij ontvlieden, of hoe zullen wij, in tegenstelling tot de vaders, vroeger, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En de grote zaligheid hier is dus feitelijk hetzelfde als de hemelse roeping uit hoofdstuk 3 vers 1. En dan staat er, de welke begonnen zijn er verkondigd te worden door de Heer, aan ons bevestigd is door degene die hem gehoord hebben. En dan gaat het nog weer verder, vers 4. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Wat in vers 4 gezegd wordt, is niet dat deze wonderen en tekenen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes, dat die nou eenmaal gepaard behoren te gaan met de prediking van deze grote zaligheid, want zo zit het helemaal niet. Dat betekent slechts dat de boodschap die door de discipelen, de apostelen en zelfs door de apostel Paulus gepredikt werd, dat die boodschap bevestigd werd doordat God deze tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes deed, waaruit dan bleek dat deze apostelen, inclusief Paulus, inderdaad door de Heer Jezus Christus zelf gezonden waren. De tekenen die zij deden bevestigden hun goddelijke zending. En ik moet er zelf nog bij vertellen dat de betekenis van deze tekenen gewoonlijk ook nog verband hield met de aard van de prediking. Maar wat hier niet staat, is dat de prediking van het evangelie altijd gepaard zou moeten gaan met deze tekenen en wonderen. De tekenen en wonderen maken namelijk geen deel uit van de prediking, hebben geen plaats in de prediking. Integendeel. Want het blijft dan zo dat al deze tekenen en wonderen die we dan tegenkomen in de geschiedenis van de handelingen, toch per definitie aardse zaken zijn. Nou ja, als een lamme genezen wordt of een blinde of men wordt een slang gebeten en men gaat er niet aan dood, noem maar op, hè. Dat zijn aardse zaken. Wij mogen geen hemelse zaken. Maakt ook geen onderdeel uit van de prediking. Maar die tekenen bevestigden slechts dat degene die deze boodschap predikten inderdaad door God gezonden waren. En daar ging het maar om. Vandaar dan ook dat de tekenen ook inderdaad slechts een tijdelijke functie hadden. Een functie alleen in de eerste generatie van het Nieuwe Verbond, zal ik maar zeggen. Om aan te geven dat die prediking inderdaad niet in strijd was met Gods wil, maar in overeenstemming met Gods wil. Een boodschap immers die wel degelijk in strijd was met het judaïsme, de Joodse godsdienst, leven onder de wet enzovoorts. Maar het was niet een boodschap in strijd met Gods wil, integendeel. En de wonderen en tekenen hebben dat inderdaad gedurende één generatie maximaal inderdaad bevestigd en daarmee uit. En dat is ook wat hier staat. God medegetuigende door tekenen en wonderen betekent dat dat deze tekenen en wonderen zelf ook getuigenissen waren. Moet eigenlijk uitgelegd worden als woorden of handelingen van God, waarbij de prediking van de apostelen bevestigd werd. Dus God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei kracht en bedeling des Heilige Geestes. Dat geldt niet alleen met betrekking tot de apostelen, maar het geldt zelfs met betrekking tot de bediening van de Heer Jezus zelf. Want er staat dat de Heer begonnen is het te verkondigen en dat daarna de apostelen, zeg maar, het bevestigd hebben en dat daarnaast God heeft medegetuigd door deze tekenen en wonderen, menigerlei krachten enzovoorts. En daarbij gaat het niet alleen om de tekenen die door de apostelen gedaan werden, maar feitelijk ook gaat het dan om de tekenen die de Heer Jezus deed. Want, en dat wil ik u toch wel eens een keer zeggen, de tekenen of wonderen die de Heer Jezus deed, die deed hij niet omdat hij nou eenmaal de Zoon van God was en daarom krachten had waarmee hij dit kon doen. Dat is helemaal niet waar. Integendeel. De wonderen en tekenen die hij deed, deed hij in de kracht van zijn hemelse Vader. Het waren dingen die zijn Vader hem gaf te doen. Dat staat er. Met name weer in het Johannes-evangelie natuurlijk, maar elders ook wel. Het blijft waar Wat ook later in dit hoofdstuk, Hebreeën 2, en nog verder in Hebreeën gezegd wordt, dat de Heer inderdaad gekomen is in het vlees. Hij is vlees en bloeddeelachtig geworden. Hij is mens geworden en een mens kan deze tekenen en wonderen niet doen. Nee. En dan zegt u, ja, maar hoe dan wel? Nou, eerst even een andere vraag. Hoe deed Mozes die tekenen dan? Als u gaat zeggen dat deze tekenen en wonderen die de Heer Jezus deed bewezen dat hij de Zoon van God was, dan zeg ik, dan ken ik een heleboel zonen van God. Dan ken ik in ieder geval nog Mozes en Jozua en vervolgens Elia en Elisa. En dan liepen er nog een paar rond natuurlijk in de loop der tijd, maar dit was heel regelmatig. Hè? Mozes die tekenen deed en Elia en Elisa die tekenen deden. Ze waren toch niet zonen van God, ze waren mensen zoals u en ik. Mensen van gelijke bewegingen als wij, wordt over Elia gezegd, geloof ik, hè? Gelijke gemoedsgesteldheid, ook. Nee, dat is tekenen. Hoe dan? Wel, God openbaarde zijn kracht door hen, door gewone mensen. Nou ja, en toen de Heer Jezus deze tekenen deed, was dat precies hetzelfde. Het was zo dat God zijn kracht openbaarde door deze mens, Jezus van Nazareth. Ik zei niet gewoon mens, want zo gewoon was hij nou ook weer niet. Maar de tekenen die hij deed, waren tekenen die gedaan werden in de kracht Gods. Net als de tekenen van Mozes, die een type is van Christus. Of van de Heer Jezus, moet ik eigenlijk zeggen. En net als Elia, die een type is van de Heer Jezus. Bevestigt dat hij een mens was, van God gezonden. Maar niet dat hij de Zoon van God was, want dat is een ander verhaal. Dat werd pas bevestigd in zijn opstanding. Jazeker. En ook in de bijzondere aard van zijn opstanding vooral.
Het zegt ook tegen de discipelen, hij zult grotere dingen doen dan deze.
Dat is ook zo, ja. Ja, grotere dingen. Dit zijn aardse dingen, deze tekenen, om daar dan bij terug te komen, zijn aardse zaken. Wat veel groter is en hoger is, zijn inderdaad de genezingen die tot stand komen en de wonderen die gedaan worden wat betreft de geestelijke dingen. Namelijk dat we deel hebben aan de opstanding van Christus. Waar echt de goddelijke natuur gegeven wordt en actief wordt. En dat is heel wat meer dan de genezing van een mens, hoe ziek hij ook is. Ja, of je dat leuk vindt, wordt dan niet gevraagd, hè? Ik vind het een groter wonder dat mijn zonden vergeven zijn als dat, iemand, als dat Lazarus opstaat uit de dood. Niet dan? Dat de schepper in staat is om een mens die het leven verloor weer terug te brengen, dat vind ik makkelijker te begrijpen dan dat de allerhoogste rechtsinstantie die er is, zonden vergeeft. Of niet? Nee, dat is niet een vroom verhaal, ik meen het serieus. Dat wij eeuwig leven ontvangen uit de rijkdom van Gods genade is een veel groter wonder. Dat onze ogen geestelijk zijn opengegaan. Oftewel dat onze ogen opengegaan zijn voor de geestelijke dingen. Dingen die nog niet gezien worden. Dat is een veel groter wonder dan dat iemand die blind is weer de krant kan lezen. Dacht ik. Nou ja, goed. Ik laat het maar voor wat het is. Maar in ieder geval is het zo dat deze tekenen die hier genoemd worden, tekenen zijn waarbij de goddelijke zending van de wonderdoener bepaald worden. En in ieder geval is het zo dat het ook staat in Johannes 3, daar waren we net even. De vraag, de letterlijke vraag van Nicodemus was, wij weten dat gij een profeet zijt van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En daar gaat het maar om. Die tekenen zijn een bewijs van de goddelijke zending. En het wordt meerdere malen herhaald, in het bijzonder in Johannes evangelie natuurlijk, maar ook in de andere evangelieën. En deze tekenen bevestigen de goddelijke zending van de Heer Jezus en eventueel van de oud-testamentische figuren als Mozes en Elia, maar bovendien ook de goddelijke zending van de apostelen. En nadat dat bepaald is, hoeven die tekenen en wonderen ook niet meer te gebeuren, want zolang dezelfde boodschap gepredikt wordt als die van de apostelen, zal ik maar zeggen, is er verder niks aan de hand, hoeft niet meer bevestigd te worden. God heeft dat bevestigd. En het hoeft niet herhaald te worden. Waarmee je maar beziet dat de genezing van zieken enzovoort niet zozeer was een daad ter wille van die zieken,
maar het was meer een daad ter bevestiging van de boodschap die gepredikt werd. Als een soort van handtekening, een paraaf, een handtekening die God zette onder de prediking die nu eenmaal plaatsvond door zowel de Heer Jezus als ook later de apostelen. En nadat die handtekening gezet is, hoeft die niet herhaald te worden uiteraard. En dat is precies wat hier staat. God heeft medegetuigd. Daarom is er reden te meer dat wij, of grond te meer ook, dat wij acht geven op deze grote zaligheid die inmiddels aan ons verkondigd is.
Ja. Ja. Moeten wij dit ook horizontaal, die als er staat van die tekenen komen en mijn gelijk krachten, en dan lees ik het allemaal achteraan, namelijk bedelingen door de Heilige Geest naar Gods wil.
Ja.
Ik bedoel, het heeft natuurlijk ook een verticale hetzelfde, want je had net over een bepaalde kracht die gebeurt, die doordat die verder uitgingen boven de wonden die de Heer gedaan had, maar die dan een mens die wederom geworden was, dat soort dingen meer.
Ja.
Dat soort tekenen en wegen, wonden, die krachten en die ook
bepaalde. Ja. Kijk, in het algemeen is het zo dat deze wonderen en tekenen niet alleen maar kunstjes zijn, met alle eerbied bedoel ik dat, maar ik weet geen ander woord, hè. Niet alleen het doen is van wat eigenlijk niet mogelijk is, maar het is bovendien ook illustratief. Dat wil zeggen, de tekenen die hij deed hebben ook een betekenis. Ze zijn tegelijkertijd typen van het werk wat God doet op een veel hoger niveau. Dat is in elk geval waar. Verder kan ik natuurlijk ook, moet ik natuurlijk eigenlijk ook even zeggen, dat sommige van de tekenen die gebeurden inderdaad in de toekomst bij de openbaring van het koninkrijk weer herhaald worden, maar dan niet alleen als teken, maar ook als letterlijke vervulling van de profetie. Genezingen namelijk. Eenvoudig omdat in de openbaring van het koninkrijk het de bedoeling is dat de mens helemaal niet sterft. In geen 1000 jaar, minstens, hè, is de bedoeling. En dat betekent dat op een of andere wijze de genezing zal komen. De Heer zegt niet voor niks in het Oude Testament: ik ben de Heer, uw heelmeester. Natuurlijk is er genezing. En zelfs ook opstanding uit de dood, voor zover gelovigen inderdaad omgebracht worden terwille van hun getuigenis en zo. Ze zullen opstaan weer. Maar dat is in de openbaring van het koninkrijk.
Maar uit Gods ogen bestaan er ook eigenlijk maar geen wonderen.
Nee, dat is, ja, dat is ook zo.
Dus dat zijn allemaal weer de tekenen.
Ja, het aardige is dat er natuurlijk twee uitdrukkingen gebruikt worden, teken en wonderen. Want of het een wonder is, ja, dat hangt er maar vanaf of wij er een verklaring voor hebben. Zolang wij geen verklaring hebben en dus te dom zijn om het te begrijpen, noemen we het een wonder. Maar het wonder houdt op een wonder te zijn, zodra wij het begrijpen. Dus in Gods ogen bestaan er sowieso geen wonderen. Daarom is het ook geen wonder dat er wonderen gebeuren. Nee, dat meen ik echt. Ik heb iemand gekend die zei, het wonder is niet dat iemand uit de dood opstaat, het wonder is eigenlijk dat iemand sterft. Als je daar goed over nadenkt. Als een mens een schepsel Gods is, en als God zijn leven ooit in de mens blies, Genesis 1, hè? Of 2 is het, Genesis 2 vers 7. Hoe komt het dan dat de mens toch sterft? Dat is merkwaardig. Het zou logischer geweest als je gewoon was blijven leven. En als daarna God de mens alsnog weer opwekt, dan zouden wij eigenlijk moeten zeggen, nou ja, natuurlijk, het is zijn schepsel, dat sterft, hij zou er toch wat aan moeten doen. En ook dat is een Bijbelse gedachte, hij deed er ook wat aan namelijk. En in zekere zin, hij zal er ook wat aan doen. Het is maar hoe je die zaken bekijkt. Maar wat dan in onze ogen wonderen zijn, dat die gaan inderdaad de normale gang van zaken in deze wereld te boven. Maar ze hebben in de eerste plaats de functie van teken. Als een blinde genezen wordt, dan betekent dat dat de mens geestelijk zijn ogen geopend zullen worden. In die zin dat hij dingen kan gaan zien die hij voorheen niet zag. Dat is het verhaal. En als een kreupele, een verlamde, een impotente is het woord eigenlijk, genezen wordt, wil zeggen dat hij weer kan staan, dan wel weer levenskracht in zich heeft. Dat is vooral een beeld van de opstanding. Uiteindelijk is het allemaal een beeld van de opstanding trouwens. Hè? En dus inderdaad tekenen. Maar letterlijk is het zo dat in de toekomst, bij de prediking van het evangelie van het koninkrijk, dat is niet de grote zaligheid, maar gewoon de zaligheid, dan zullen deze tekenen, de discipelen, de gelovigen, de predikers ook volgen. Dat staat er ook, hè? Het was niet Marcus 16, maar dat staat. Hè? En deze tekenen zullen de gelovigen volgen enzovoorts. Ja. Vooral in verband met de prediking van het evangelie van het koninkrijk in de toekomst. Maar andere tekenen weer niet. teken als spreken in tongen. Ik geloof er niks van dat het terugkomt. De gave van profetie, wat eigenlijk geen teken is, maar wel zou gerekend moeten worden onder de bedelingen des Heilige Geestes, hier uit Hebreeën 2 vers 4. Gave van profetie komt ook niet meer terug. Waarom niet? Ja, wat is er nog meer te zeggen? God heeft alles al geprofeteerd. Er wordt niks meer aan toegevoegd. God kan toch moeilijk een vloek over zichzelf afroepen door alsnog weer te gaan profeteren. Hij heeft in mezelf eerst geprofeteerd dat ieder die er nog wat aan toevoegt, zij vervloekt. Dacht u dat hij er zelf nog wat aan toevoegde?
Ja, de vervulling.
Ja, de vervulling, maar niet een toevoeging aan profetie, uiteraard. Hè? Dat is al. Er valt verder niks meer over te zeggen. Dat is een voltooide zaak, maar met dingen met betrekking tot de gezondheid van de mens, in verband met zijn vergankelijkheid, dat soort wonderen zullen inderdaad in de toekomst gebeuren in de openbaring van het koninkrijk. Niet als uitzondering, maar als regel. Opdat de mens inderdaad zou leven. Dat is hij geschapen. En als hij in die dagen van het geopenbare koninkrijk leeft, zal hij ook inderdaad ten volle dat leven ontvangen. Dat heet nu in onze ogen een wonder. Maar na enige verklaring zoals deze zou het eigenlijk geen wonder meer moeten genoemd worden. Het is toch vanzelfsprekend dat God dat doet. Dat wij technisch niet begrijpen, ja hoor eens, dat is niet echt van belang natuurlijk. Hè? Nou, we moeten het daar eerst maar bij laten. Want het is inmiddels tijd voor de pauze. Wij waren gebleven in Hebreeën 2 vers 4. Waar staat dat God medegetuigde door deze tekenen. En zoals gezegd, de tekenen bevestigen de goddelijke zending van degene door wie de tekenen gedaan worden. Lijkt me een duidelijke zaak. Het heet tekenen en wonderen. Dat is bijna synoniem. Tekenen en wonderen. Het gaat er namelijk om dat het wonderen zijn die een geestelijke, een hogere betekenis hebben. Dat is eigenlijk met alle zogeheten wonderen zo. Menigerlei krachten. Ik zou niet weten wat het verschil zou zijn tussen tekenen en wonderen, maar ook niet tussen tekenen, wonderen en menigerlei krachten. Dat is gewoon hetzelfde. Alleen er wordt een paar keer gezegd, gewoon bekende methode, namelijk om nadruk te leggen op wat er gebeurd is. Nadruk te leggen op deze tekenen. Dus tekenen, wonderen, menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes. En dat betekent uiteraard ook hier precies hetzelfde, waarbij het woord bedeling niet het gebruikelijke woord bedeling is zoals we dat uit de Statenvertaling kennen. Het is namelijk niet een bedeling in de zin van een huishouding, een oikonomia, dat is het niet. Het is mirismos. Dat heeft te maken met gaven, uitdelingen, distributie eigenlijk is het. Het gaat om dat iets gegeven wordt, uitgedeeld wordt. En dat is een ander begrip dan de traditionele bedelingen. Dus dit is geen bedelingenkwestie bedoel ik, maar het gaat erom alleen dat God deze gaven, want dat zou ook een goede vertaling zijn overigens, deze gaven van die Heilige Geest geeft naar zijn wil. Werkingen of manifestaties, maar in ieder geval verdelingen, zou je moeten zeggen, des Heilige Geestes. En het zal duidelijk zijn dat de tekenen, de wonderen en de menigerlei krachten gewoon werkingen zijn van de Geest. En dat staat er dan ook, bedelingen, uitdelingen, verdelingen van de Heilige Geest. Er staat dus vier keer hetzelfde, vier verschillende uitdrukkingen voor één en hetzelfde. En het belangrijke daarbij is weer naar zijn wil. En dat betekent dat het dus inderdaad niet gaat om de een of andere regel. Integendeel, het is naar zijn wil. Naar zijn willekeur dus ook. Alleen als hij het wil, gebeuren deze tekenen, wonderen, menigerlei krachten, hoe het maar heten mag. En als hij het niet wil, niet. Dat is duidelijk. De discipelen, de apostelen, hadden ook wel wat anders te doen dan tekenen. Daar waren ze niet toe geroepen, ze waren geroepen om het evangelie te prediken. Dat is alles. Maar daarom deden ze wel tekenen, maar bij gelegenheid. Hetzelfde geldt in bijzonder natuurlijk ook voor de apostel Paulus. Was gezonden om inderdaad het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, te prediken. En af en toe gebeurden er ook tekenen, dat is waar, maar het was tamelijk uitzonderlijk. Ook niet meer dan de Heer noodzakelijk acht. Het gebeurt dus naar zijn wil. En dat naar zijn wil staat er dikwijls bij, hoor, als het over die tekenen en wonderen gaat. We vinden dat ook in de Korinthebrief vermeld en ook in Romeinen 12. Waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat dit soort wonderen of dit soort gaven eigenlijk slechts gegeven worden naar Gods wil. En in 1 Korinthe 13 wordt er zelfs uitdrukkelijk bij gezegd dat sommige van die gaven ook inderdaad later niet meer gegeven zouden worden. En die heb ik al het enige van genoemd. In ieder geval heb ik die gaven van profetie al genoemd, waarvan duidelijk staat dat die ooit een keer zou ophouden. En bovendien ook die van spreken in tongen, die zou ook ophouden. Er staat ook bij wanneer die zou ophouden, 1 Korinthe 13. En dat is inmiddels al lang gebeurd. Laat u niks wijs maken. Het Bijbelse spreken in tongen gebeurt vandaag de dag niet. Waarna de vraag die ik was is, maar wat is het dan wat men spreken in tongen noemt? En mijn eerste antwoord, en zeker mijn publieke antwoord is, dat maakt verder niet uit. Ik heb er wel een idee over, maar ik vind het niet zo zinvol om dat zo heel kort even in het publiek te zeggen. Maar het is volstrekt onbelangrijk. Als het niet is wat de Bijbel onder spreken in tongen verstaat, dan doet het er verder niet toe wat het wel is. Toch? Dat hoort ook niet bij Bijbelstudie trouwens, eerlijk gezegd. Maar goed, dat even terzijde. Maar er staat uitdrukkelijk dat spreken in tongen zou ophouden en dat profetieën zouden verstommen. En er staat bij dat nadat, laat ik er iets dieper op ingaan, 1 Korinthe 13, er staat bij dat nadat profetieën verstomd zijn en nadat de spreken in tongen is opgehouden, dat daarna wel zou blijven geloof, hoop en liefde. Nou blijft liefde sowieso altijd, maar is er ook geloof na de opname van de gemeente? Is er nog geloof? Geloof is geloof in het woord, maar als men het ziet na de opname, is er nog, heet dat nog geloof? Nou, het is hoogst twijfelachtig. En hoop. Is er hoop na de opname van de gemeente? Het antwoord is botweg nee, want de hoop is dan vervuld. Want indien iemand het ziet, hoe zou hij het ook hopen? Dat kan niet. Zodra men ziet, dan is de hoop vervuld. En als dus 1 Korinthe 13 zegt dat na het verdwijnen van die bepaalde gaven het toch zal blijven geloof, hoop en liefde, moet duidelijk zijn dat het wel degelijk gaat om een tijd nog terwijl wij hier op aarde leven, een tijd in onze bedeling. Er staat ook precies bij hoe het zit. Er staat feitelijk gewoon dat als alles gezegd is wat er geprofeteerd moest worden, houdt het op. En als de gave van spreken in tongen zijn functie gehad heeft. Het is immers een teken voor het ongelovige Israël geweest. Dat staat er allemaal bij trouwens. Zeker in 1 Korinthe 14 staat dat erbij. Want als dat zijn functie gehad heeft, dan blijft het niet herhaald worden. Daar gaat het maar om. Het is er dus niet meer. God geeft het niet meer. Ik zeg dat met stellige overtuiging, God geeft het niet meer. En wat mensen dan spreken in tongen noemen, ja, dat moeten ze dan zelf maar weten. Maar het is niet een gave Gods, wat het ook wezen mag. Hè? En dat geldt voor de andere tekenen, die van de genezingen uiteraard ook. Het is er nooit de bedoeling geweest dat een gelovige in onze bedeling zou beschikken over een volmaakte gezondheid of iets dergelijks. Het wordt nergens bij de belofte, wordt nergens genoemd. Integendeel, en ik denk dat we heel wat gelovigen, broeders en zussen, dus onrecht doen door te zeggen dat het niet Gods bedoeling is dat ze ziek zijn. Of dat ze niet ziek zouden hoeven zijn, of zo. Dat kun je maar zo niet zeggen, dat kun je niet maken. In de eerste plaats is het onbijbels. En in de tweede plaats kun je niet permitteren zomaar zo'n uitspraak te doen. De ene kant omdat het onbijbels is. In de tweede plaats omdat we dan blijkbaar niet beseffen hoeveel van ons, broeders en zusters, ziek zijn. En we zijn het allemaal eigenlijk. Sommigen hebben het alleen nog niet gemerkt. Ja, dat is zo. Dat is een realiteit gewoon. Dat is helemaal zo. We zijn hier nog met zwakheid omvangen. En als het gaat om de verlossing van dit lichaam, staat er uitdrukkelijk dat het pas gebeurt bij de verschijning van onze Heer. Dan een burgerschap in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, comma, die ons vernederd lichaam, niet genezen lichaam, die ons vernederd lichaam veranderen zal. En dan dus pas gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam.
Maakt er ook niet uit, maar zolang als nog het sterven van mensen af is, is dat toch op zichzelf een voortzetting van ziekte, of ja, van ouderdom, ja, is in dit geval
genezen, dan kunnen blijven leven.
Ja, ik zeg altijd, als je een beetje gewend bent aan het boek Prediker, dan vertel je zulke gekke dingen niet meer. Want het boek Prediker zegt gewoon, de dag van iemand sterven is beter dan de dag van zijn geboorte. Want wat hem ook overkomt in zijn leven, of het nou goed, of het nou leuk is of niet leuk is, maakt allemaal niks uit. Wat hij ook bereikt, doodgaat hij toch. Bijbel in de omgangstaal, hè? Doodgaat hij toch. Dat staat er gewoon. En je kunt wel zeggen, mensen hoeven niet ziek te zijn, maar het is onzin om dat, of geloven hoeft niet ziek te zijn, maar het is onzin om dat te zeggen, omdat hij toch sterft. En in ieder geval, omdat hij toch bij de opname van de gemeente een ander lichaam krijgt. En dat betekent dat dit lichaam niet genezen wordt. Hooguit misschien tijdelijk, bij gelegenheid. Ik zeg ook niet dat de Heer een gelovige niet geneest of niet zou kunnen genezen. Ik zeg alleen dat het als regel niet gebeurt. En als het wel gebeurt, dan doet hij dat toch op zo'n manier dat niemand kan bewijzen dat hij het was die het deed. Want hij werkt in het verborgene. En begin maar niet te praten over wonderlijke genezingen. Alsjeblieft. Want er zijn zoveel mensen die op onverklaarbare wijze genezen worden, die absoluut goddeloos zijn. Hè? Als u dat dan kunt verklaren, dan mag u terugkomen. Hè? En dan zijn we weer terug bij de uitspraak er straks over die wonderen. Hoezo wonderlijke genezing? Omdat wij het niet begrijpen. Wat begrijpen wij nou eigenlijk wel van het leven dan? Want uiteindelijk vind ik gewoon de geboorte van de mens al een wonder. Hè? Of niet? Ik begrijp er niks van. Het zal mijn opleiding liggen. Maar ik begrijp er niks van. En ik denk dat er niemand is die het begrijpt. Er zijn er wel genoeg die doen alsof. Maar er is niemand die dat begrijpt. Het zijn ook wonderen. Ik vind elke genezing op zich een wonder. Dus dat maakt allemaal niks uit. Waar het maar om gaat is dat een mens sowieso sterft en op geen enkele wijze aanspraak kan maken op lichamelijke genezing. Wat God ons gegeven heeft, staat in Efeze 1 vers 3. Hij heeft ons in Christus gezegend met elke geestelijke, jawel, geestelijke zegening. En voor de goede orde dus, in de hemel. En in Christus. En niet met enige vleeselijke zegening op aarde en in Adam.
Toch naar de inwendige mens. Toch naar de inwendige mens.
Ja, de inwendige gaat ook.
Die van dag tot dag.
Ja, die inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag, maar de uitwendige wordt afgebroken. Dat is 2 Korinthe 4, hè? Waar dat staat. Dat de oude mens vervalt, de buitenkant, het ademvat, die vervalt. Dus ook de bedoeling opdat de heerlijkheid en de grootheid van die kracht zij de kracht van Christus die in ons werkt. Omdat we niet zouden roemen in onszelf, kijk eens wat ik ben, want ik ben zo gezond als een, noem eens iets gezonds. Een vis? Dat bedoel je toch niet, die makreel die vanmiddag op tafel. Nou goed. Vooruit, hè? Maar het gaat om dat de oude mens verdorven wordt, dat staat er ook. Die wordt verdorven, daar kun je ook op wachten. Hè? Nochtans wordt de inwendige vernieuwd van dag tot dag. En het verhaal gaat verder met 2 Korinthe 5, meteen daarop volgende verse. Waar staat dat wij weten dat zo dit aardse huis, namelijk deze tent. Hè? Ik kan wel blijven repareren, maar het blijft een tent. He, deze soort aardshuis, namelijk deze tent, deze tabernakel verbroken wordt bij een gebouw, definitieve woning hebben, een gebouw hebben, bij God niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En daar gaat het maar om. En wat uit de aarde is, dat is ons lichaam, is aards en keert dus tot de aarde weder.
Gods en dat kracht wordt in zwakheid.
Staat er meteen bij, he? Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Wij roemen in zijn genade, in wat hij ons geeft. Maar het zijn echt slechts geestelijke zegeningen. Sommigen zien dat niet, dat betekent dat ze nog blind zijn. Geestelijk, uiteraard. En dat moet je leren. Maar dat is ook. Dat was 2 Korinthe 4, de laatste vers waar staat. We hebben dan altijd goede moed, terwijl wij aanmerken. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Maar die meningen niet. En dan moet je gewoon eens over nadenken. Als wij bezig zouden zijn, als vooral als gelovigen op godsdienstige grond, met onze eigen gezondheid, of die van onze broeders en zusters, zijn we heus uitsluitend bezig met de dingen die men ziet, en dan hebben we inderdaad geen goede moed. Goede moed kan alleen als je niet ziet op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want die zijn eeuwig. En dat moeten ze vroeg mogelijk leren, zeg ik altijd. He? Namelijk te zien op onzienlijke dingen, opdat zodra je geconfronteerd wordt met de vergankelijkheid van het aardse bestaan, dat komt vroeg of laat toch, hè, dat je dan daartegen gewapend bent en daar, dat je daar niet onder leidt, je geestelijk leven ook niet aan kapot gaat en zo. Integendeel, je weet het zou komen, nou ja, hoe langer het duurt, hoe beter. Maar, hè, maar als het dan komt, nou ja, dat wist je dan, maar het verandert niks aan ons geloofsleven. Ik moet er niet aan denken. En gelovigen die nu lopen te beweren van een gelovige hoeft niet ziek te zijn, en ze zijn niet ziek, maar op een gegeven moment worden zij ook ziek, vroeg of laat. Ik heb een voorganger gekend, het is mij gewoon blij gebleven, toen was ik nog een jongen. Maar ik heb een voorganger gekend in Nederland, bekende man was dat. Nee, ik zal geen namen noemen. En op een gegeven moment was dat ook helemaal die kant. Hè. De gelovigen hoefden niet ziek te zijn, genezingsdiensten enzovoorts allemaal. Totdat de man inderdaad zelf aan kanker overleed. Na een betrekkelijk lang ziekbed. Allen die ooit onder zijn gehoor gezeten hebben, hè, kunnen weten hoe het werkelijk is met die boodschap. En dat is ook een getuigenis, maar dan een negatief getuigenis. Hè. In het leven van de man zelf werd gedemonstreerd dat het niet waar was wat hij predikte. Ja. Nou, dat kan nog wel verder terug. Ooit gehoord van Herman Zeiss? Weet je hoe die aan zijn eind gekomen is? Nou, ik zal me niet vertellen. Hè? Nee, dat zijn geen fraaie verhalen, maar dat is toch realiteit? Neem het zo niet kwalijk, daar gaat het niet om, maar zo is het toch? Een mens heeft geen recht op gezondheid. Het enige wat de mens verwachten kan en waar hij recht op heeft, is naar de aarde weder te keren. Dat is maar goed ook, want dat is de enige manier om inderdaad van de oude mens, de zondige mens, verlost te worden. En wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En wie nog leeft niet. Nou ja, je kunt gestorven zijn met Christus natuurlijk. Dat is waar. En met hem zijn opgestaan. Maar dat geldt niet voor de oude. Dat geldt niet voor het stoffelijke lichaam. Dat is een tijdelijke woning. Daar horen wij als gelovigen eigenlijk niet in. Maar het wordt niet veranderd. Integendeel. Het wordt vervangen straks in de toekomst. Het wordt niet genezen, maar het wordt vervangen. Daar heb ik vorige keer over gehad. Net als de aarde zelf, de schepping zelf, zal ineengerold worden als een dekkleed. Zo gebeurt het ook met ons aardse lichaam. En dan gaat het om. Het is misschien voor velen jammer, natuurlijk. Hè, voor iedereen een goede gezondheid. Maar op bijbelse gronden kun je daar geen recht op laten gelden. En als je het wel hebt, heb je een reden te meer om God te danken. Omdat we leven en eventueel gezondheid hebben uit de rijkdom van Gods genade. Want als die genade er niet was, was u dood. Dat is het recht wat wij als gelovigen hebben. Dood te zijn na deze oude mens. En dat we leven is genade. En met die kwaliteit van het leven zullen we toch echt genoegen moeten leren nemen.
Dat is geen half werk.
Nee, God doet geen half werk. Komt straks goed. Hij geneest niet, hij vervangt. Hij geneest voorkomen. Zeg ik ook altijd, hè. Anders krijg je weer die verhalen van, ja, is genezen, was kreupels genezen, maar moet nou loopoefeningen doen en zo naar de therapeut en dan weet ik het wel weer. Dat doet God niet. Als God een lamme geneest, zal ik maar zeggen, in de zin van de goddelijke genezing, u weet wat ik bedoel, dan springt zo iemand op, neemt meteen zijn bed op zijn nek en, hè? Huppelen, meteen. Dat is het. En dat gebeurt niet. Nou goed, ik wil er liever nou niet verder over hebben. Dan zou ik het uitgebreider ook aan de hand van Korinthe bijvoorbeeld moeten laten zien. Maar waar het om gaat is dat deze tekenen een tijdelijke functie gehad hebben in het verleden om te bevestigen de goddelijke zending van deze mensen die hier genoemd worden. Met name dan de discipelen. En daar gaat het maar om. En dan gaat het verder over die boodschap, want we zijn al veel te veel ingegaan op die wonderen en tekenen. We zouden weer de draad verliezen. Precies. Zo gaat het dan altijd. Want de draad is niet van het uiterlijke dingen, maar van de boodschap. Het woord wat gepredikt is, waarin men zou moeten geloven. En dus staat, we moeten ons houden aan het woord. Een woord wat gesproken is door de Heer.
wat bevestigd is vervolgens door de discipelen en waaraan God ook getuigenis heeft gegeven door deze tekenen die hij gedaan heeft, inderdaad naar zijn wil en niet naar de wil van de mens of de gelovigen enzovoorts. En over dat woord gaat het dan verder in vers 5 als er staat: want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. En de zin is een beetje omgegooid in de vertaling, ik weet niet waarom. Maar er staat eigenlijk: want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen. Dat niet aan de engelen staat voorop in de zin, als het goed is. En dan wordt hij ook wat sterker van, hè. Nieuwe vertaling heeft dat, dan ziet u dat het waar is, hè. Niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen, van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijnde gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt, enzovoorts. En dat citaat uit Psalm 8 loopt dan zelfs door tot in vers 8 hier. Een uitgebreid citaat dus van Psalm 8, waar blijkbaar staat, zonder het op te zoeken, waar blijkbaar staat volgens vers 5... dat God de toekomende wereld niet heeft onderworpen aan de engelen. En dan is de vraag: aan wie dan wel? Nou, hè? Aan de zoon des mensen dus, hè? Staat hier ook, hè? Aan de zoon, ja, de zoon van God, maar de zoon des mensen ook vooral. Want dat staat er, hè? Er staat: maar iemand heeft ergens betuigd, dus vers 6... Leuk dat het er zo vaag staat. Ik denk altijd, waarom zou je er ook altijd bij zeggen waar het staat? Als men geïnteresseerd is, vindt men het wel. En als men niet geïnteresseerd is, maakt het toch niet uit waar het staat. Hoe vind ik die? Nou goed, hier staat het erbij. Iemand, dat is David. En ergens is Psalm 8. En daar staat: wat is de mens? Leuk, hè? Een vraag. Let u nou maar eens op, als dingen in de Bijbel op vragende wijze naar voren worden gebracht, dan gaat het altijd over onze bedeling, verborgenheden. Let maar eens op. Wat is dan dit? De steen die de bouwlieden versmaat hebben is geworden het hoofd der zoeks. Vraag. Hè? Gaat over de verhoogde Christus in onze bedeling. Waarom noemt David hem dan mijn Heer? De verhoogde Christus. In onze bedeling. Zal ik eens een andere nemen? Jozef droomde een droom. En toen zei zijn vader: zullen dan je moeder en ik en je broers voor jou. Gaat over onze bedeling. Zeker wel. Als het een vraag is, gaat over onze bedeling. Nog eens een vraag. Wie is als God? Hebben we het over gehad hier, hè? Dat is de engel, de aartsengel, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Gaat over Christus in onze bedeling. Steeds zo. Nou, hier ook. Wat is de mens dat gij zijn? En gedenkt, de vraag in Psalm 8 staat. Nou, wat, dus, ik moet eigenlijk eerst verder lezen. Wat is de mens dat gij aan hem, of zijner, hè, wat is de mens dat gij zijn en gedenkt? Of wat is des mensen zoon? Waarom er niet staat, wat is de zoon des mensen? Dan weet ik ook niet hoor, waarom dat zo niet vertaald is. Maar dat staat er wel, hè. Wat is de mens, oftewel, wat is de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt? Nou, de vraag is voor ons niet problematisch natuurlijk, hè. Wie is de mens? Geven we waarschijnlijk meteen al het goede antwoord op, hè. Maar wie is de zoon des mensen? Daar geven we toch zeker het goede antwoord op, hè. Ja, dat is Christus. Toch? Nou ja, in dit verband is het makkelijk genoeg, want het gaat over de Heer Jezus Christus, de verhoogde en de rechterhand Gods. Wie is die mens? Wat is des mensen zoon? Dat gij hem bezoekt, naar hem omziet, hem opwekt uit de dood. Eigenlijk, hè? Want daar komt het op neer. En dan, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ik hou het maar even bij de Statenvertaling, want vooruit, al die andere vertalingen maken het problematisch. Maar er staat, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan een weinig betekent niet een beetje minder dan de engelen, maar het betekent voor korte tijd minder dan de engelen. Want hij was niet een weinig minder, een beetje minder dan de engelen. Hij was zelfs veel minder dan de engelen.
Oneindig veel minder, want als je dood bent, ben je oneindig min, hoor. Maar het gaat hier om korte tijd. Per slotverrekening staat er dat hij vernederd is, inderdaad, tot in de dood. Dat is een uiterste vernedering, verder kan ook eigenlijk niet. Maar hier staat dus, gij hebt hem voor korte tijd, weinig tijd, minder gemaakt dan de engelen. En dan vervolgens met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. De volgorde is duidelijk en waar het over gaat is ook duidelijk. Het betekent dat de Zoon des Mensen, inderdaad, die mens waarover het hier gaat, ooit uit de hemel is nedergedaald. We hebben het trouwens net gelezen, ook in Johannes 3, waar kennelijk de Heer Nicodemus verwees naar dezezelfde psalm 8. Kan niet missen hoor. Moet precies dezelfde gedachte geweest zijn. Die Zoon des Mensen is dus uit de hemel nedergedaald. Dat staat daar ook, hè. Niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de Zoon des Mensen die uit de hemel is nedergedaald. Hoezo, zou Nicodemus gevraagd hebben. En dan zou de Heer hebben kunnen gezegd hebben. Nou, dat staat toch in psalm 8. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En dan vervolgens werd hij met heerlijkheid en eer gekroond. En dan staat er, gij hebt hem gesteld, aangesteld dus, maar eigenlijk ook uit de dood opgewekt, dat is hetzelfde. Gij hebt hem gesteld over de hele schepping, over de werken uwer handen. En alle dingen, maar dat is ook het heelal, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En de rest is dan commentaar van de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar dat is het aardige van psalm 8 natuurlijk, dat daar gesproken wordt over de opgewekte en verheerlijkte Christus, terwijl dat er niet bij staat, maar met een beetje goede wil, maar dat heb je altijd nodig als je de Bijbel leest, met een beetje goede wil zie je dat wel staan hoor. Er wordt heftig tegen geprotesteerd, heb ik begrepen, vooral in de theologische wereld, tegen psalm 8, want het is nou net die psalm die eigenlijk gebruikt wordt op de wijze die ik vorige keer of de keer daarvoor heb aangehaald, de wijze van Babel namelijk. Weet u nog wat ik u gezegd heb over dat doorvloeien enzovoort? Er staat in Genesis 11, ze zijn enerlei volk en ze hebben één spraak en die spraak, dat woord, hollen zij uit. Dat is wat er letterlijk staat. Niet dit is wat ze beginnen te maken, maar ik heb gezegd, er staat, dit is wat ze uithollen. En het uithollen van het woord is in feite niks anders dan Christus daaruit halen. Hij is immers het hart, de geest der profetie. Het uithollen van het woord is Christus wegredeneren.